Dankjewel, Marije. Welkom thuis. Welkom thuis. Welkom thuis in het huis van God, maar ook welkom jullie thuis. Bij deze dienst. De week na Pinksteren. Vorige week zondag hebben we Pinksteren gevierd met een geweldig woord van Feiko. Kijk hem gerust terug. Je kunt hem terugkijken en luisteren tegenwoordig. We gaan aan alle kanten gaan we voorzien van het woord van God. Op de site, in de podcast kun je hem luisteren. Je kan hem op Facebook terugkijken. Wat een vette zegen. Maar dit is zondag, de week na Pinksteren. En daar wilde ik ook met jullie over gaan hebben. Want man, wat een week was dit. Ik heb het gevoel alsof we in deze week een maand hebben geleefd. Herken je dat? Ken je dat gevoel wel eens? Is dat je terugkijkt en zegt, was dit maar een week geleden? Het voelt alsof het wel een maand geleden was. Dat er is zoveel gebeurd in deze week. En dit was zo'n bewogen week. En ik denk dat we niet aan het einde zitten van deze beweging. Niet aan het einde zitten van deze bewogen periode. Want ik denk dat dit maatschappijveranderend gaat worden. Wat er op dit moment gebeurt in de maatschappij. Zoveel onrust is er volgens mij in lange tijd niet bij elkaar geweest over zo'n breed spectrum van onze maatschappij. We hebben het niet meer alleen over dat we gegijzeld zijn door COVID. Dat we in huis gebonden worden, dat we onze vrienden, onze familie, onze collega's niet meer kunnen zien. Dat we een nieuwe manier van leven moeten aanleren. Dat kinderen erachter komen dat hun ouders eigenlijk helemaal niks weten als ze les moeten geven thuis. Allemaal hele confronterende dingen. Maar het is nog veel meer dan dat. Het is ook de tijd waarin we erachter komen dat eigenlijk onze maatschappij nog steeds zo verdorven is. Waarin we geconfronteerd worden met onze eigen onrecht van binnen. Waarin we geconfronteerd worden met zoveel onrecht over rassen, over mensengroepen, over hele bevolkingen. Wat misschien wel het confronterend is dat het in ons eigen hart wel leeft. Ik heb dat deze week echt meegemaakt, dat ik besefte, nee, ook ik heb gedachten, ook ik heb gevoelens die onrecht geven. En dat is confronterend. Deze hele maatschappij op dit moment wordt geconfronteerd met onrecht. En mensen die zijn over de hele breedte van de maatschappij strak omgewonden als garen om een naaimachinespoeltje. Ze zitten zo strak in elkaar. Ze zitten zo dicht op elkaar eigenlijk. Terwijl we uit elkaar moeten zitten, maar dicht bij elkaar willen zijn. En je voelt de spanning overal. En we zijn allemaal gespannen. En er gebeuren dingen die we niet willen. Dit is de week na Pinksteren. En weet je, als we kijken in de Bijbel naar de week na Pinksteren. Het gekke is, daar zit niet zoveel verschil tussen. Als je het leest in Handelingen, dan valt de geest in Handelingen 2. Die valt niet in Handelingen 2, maar in Handelingen 2 wordt het beschreven. Dat die valt op de discipelen. Dat vieren wij met Pinksteren. Dat de Heilige Geest uit de hemel komt en ons leven vervult. En die week daarna is ook in de Bijbel, zie je confrontatie. Je ziet een geestelijke confrontatie komen. 3000 man tot geloof. Wauw! Ja, maar daarna begint ook vervolging. Er is onrust. De maatschappij in die tijd werd gegijzeld door de Romeinen. Net als onze wordt gegijzeld door een ziekte. In die tijd was er enorm veel racisme vanuit de Romeinen richting de Joden. Of vanuit de Joden richting de Samaritanen of naar een andere bevolkingsgroep. Racisme vierde toen ook al hoogtijd. Dat is niet nieuw. Onrecht is niet nieuw. Onrecht is van alle tijden. En je ziet zo'n vergelijking tussen toen en nu. En daarom geloof ik dat als we kijken in het woord van God, hoe de Heilige Geest regeert en hoe die mensen beweegt, dat jou en mij kan helpen vandaag de dag in deze maatschappelijke onrust. Daar wil ik met jullie samen gaan kijken. Want in deze periode, wat ik net beschreef in de Bijbel, daarin ontstond de kerk. Dat was het moment dat God zei, door de Heilige Geest vul ik iedere gelovige met mijn kracht, met mijn openbaring, met mijn stem, met mijn liefde, zodat zij samen zullen komen en één zullen worden. En daarin ontstond de kerk. Jongens, de kracht van de kerk is juist in tijden van onrust. Ons moment is nu. Terwijl ik heel goed besef dat in de geschiedenis de kerk juist een plek was waar discriminatie ontstond. En daarin hebben wij onze verantwoording te nemen. Kijken naar onszelf. Misschien leefden we niet toen, maar het is onszelfde lichaam. Zeggen, we hebben het toen niet goed gedaan. En we hebben nu de tijd en we hebben de mogelijkheid om alles recht te zetten. Jij als kerk hebt de mogelijkheid om onrecht recht te maken. Wauw, wat een kans heb je dus. Hoe meer onrust, hoe meer kans wij hebben om te herstellen. Oh, ik ben er echt door gegrepen. En ik hoop ook dat jij wordt gegrepen, niet door die angst en de onrust, maar je wordt gegrepen door de geest van God, die door dit alles heen ons bekrachtigt om het werk van God te doen in deze tijd. En ik wil er een voorbeeld van jullie van lezen en die staat in Handelingen. Handelingen 3. Want wat er gebeurd was, na de uitstorting van de Heilige Geest, was er Petrus en de discipelen die werden gevuld, die werden gevangen door de Heilige Geest. Hun angst was weg. Want de Bijbel zegt dat volmaakte liefde drijft angst uit. En wat is volmaakte liefde? Nee, wie is volmaakte liefde? De geest van Jezus. Op het moment dat de geest van Jezus jouw leven vervult, verdwijnt angst. Amen? En Petrus en de discipelen waren niet meer bang en ze gingen spreken. En door de Heilige Geest spraken ze in talen die niemand kende, behalve de mensen die aan het luisteren waren. En ze werden gevuld en met ontzag voor God bekeerden ze zich. En dan staat er in Handelingen 3 vers 1, lezen we samen. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk. Ik vind het twee woorden die er gewoon even instaan, maar die zijn zo krachtig. Zoals gewoonlijk. Het was voor hun gewoon om naar de tempel te gaan. Het was een ritme voor hun. Misschien is jouw ritme veranderd, maar ik bid voor jou dat jij zoals gewoon het woord van God opzoekt, zijn kerk opzoekt en doet wat gewoon is om het patroon in ons leven helpen. Amen, amen, zegt de structuur. Wauw, woehoe. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk, omstreeks het 9:00 uur, dat is voor ons ongeveer 3:00 middags, naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd er elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Hij vroeg om geld. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, dat geef ik jou. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, hij ging staan en hij begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. Wauw, wat een scène. Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk gaan ze naar de tempel. Daar ligt een man, zoals gewoonlijk, bij de poort om te bedelen. En er is een confrontatie tussen onrecht en recht. Er is een confrontatie tussen verlamming en leven. Weet je, die verlamming die staat eigenlijk symbool. En Petrus en Johannes die staan ook symbool. Petrus en Johannes die staan symbool voor het koninkrijk van God. Kinderen van God gevuld met krachten, met leven, met openbaring, met Heilige Geest. En de verlamde man staat symbool eigenlijk voor de mensheid. Misschien kun je wel zeggen voor de maatschappij, maar ook voor jou en voor mij. De mensheid die gebroken is. De mensheid die eigenlijk verlamd is. Die de kracht van zijn leven steeds lijkt te verliezen. En op zoek is naar middelen en manieren om kracht te hervinden. Op zoek is naar hulp om te gaan staan. Op zoek is naar genezing. Op zoek is naar zelfhelp. Op zoek is naar roeping, zodat ze niet elke dag als het ware naar de poort moeten worden gebracht door anderen. Om dan maar te liggen, te bedelen. En mensen in deze maatschappij, jongens, kijk om je heen. Die bedelen aan alle kanten. Ze hebben geen idee waar ze de kracht moeten zoeken om te kunnen leven. De kracht moeten vinden om opnieuw te gaan staan. Om in een roeping te gaan staan. En soms lijken we die heel even gevonden te hebben en dan raken we weer teleurgesteld. Omdat we weer verlamd blijken te zijn. We vallen neer, we raken gewond, we raken teleurgesteld en we blijven liggen. En hier is die confrontatie tussen het koninkrijk van God en de verlamde wereld. Deze wereld heeft nodig dat wij, als kinderen van God, als boodschappers van hoop en genade, gewoonlijk naar de tempel gaan. Dat onze ogen vallen op de onrecht en de nood van deze wereld. En dat we niet een aalmoes geven. Hoe makkelijk was het geweest om gewoon te zeggen, hier heb je een euro, of in hun geval een ander munteenheid. Hoe makkelijk was het geweest om gewoon door te lopen, want hij zit er toch elke dag. Maar Petrus en Johannes die weten dat hier een confrontatie valt. En als je wil weten wat er gebeurt, want het ging niet alleen om deze verlamde man, jongens. Het ging om een statement te maken richting de gevestigde orde, richting de religie en de machthebbers van die tijd. Om te zeggen, Jezus heeft meer macht dan wie of wat dan ook in deze wereld. En die statement die leeft in ons. Die leeft in jou. En die wacht op die momenten en die zoekt naar dit soort momenten om geconfronteerd te worden met onrecht. Om geconfronteerd te worden met onrust. Om geconfronteerd te worden met een verlamde wereld. Zodat wij kunnen zeggen, geld heb ik misschien, heb je niks aan. Maar wat je wel wat aan hebt, is Jezus Christus van Nazareth. En die heb ik voor je. Maar heel eerlijk, en misschien herken jij dit niet, maar ik wel. Als ik dit verhaal lees, herken ik me vaker in de verlamde man dan in Petrus en Johannes. Want ik ben een mens. Ik ben lid van dezelfde ras als iedereen anders, de menselijke ras. En ik ben gebroken. En ik maak fouten. En er zijn momenten, te vaak, dat ik erachter kom dat ik val. Weet je, wij zijn bedoeld om te staan, krachtig op onze benen. De Bijbel spreekt ook dat we niet bedoeld zijn om te slepen met onze enkels, maar we zijn helemaal niet bedoeld om te liggen, verlamd. We zijn bedoeld om te staan. We zijn bedoeld om te rennen. Paulus spreekt steeds over een race die wij te rennen hebben. Dat is de race van jouw leven. En we zijn bedoeld om die uit te rennen. En we zijn niet bedoeld om te liggen, om te vallen. Maar de realiteit is dat we maar al te vaak vallen. Soms door onze eigen toedoen, door ze stomme keuzes maken. De Bijbel noemt dat zonde, verspilling. Waarin we kiezen om te luisteren naar misschien wel de lust in ons leven, misschien de begeerte in ons leven, misschien de negatieve stem in ons leven, misschien wel de stem van je ouders van vroeger in je leven, misschien wel de mensen om je heen die zeggen, je zult nooit meer worden dan een dubbeltje. En als we daarnaar luisteren, dan willen we niet meer rennen, maar dan willen we liggen. En dan vallen we om. Overigens, luisteren naar die woorden, kun je zeggen, maar dat heeft niks met mij te maken. Maar luisteren naar die woorden is een keuze die wij maken, die jij maakt. Luisteren naar afwijzing is iets wat wij doen, wat wij in geloven. Je kan het soms niet helpen of stoppen dat de ander negatief over jou spreekt, maar jij kan wel stoppen om naar te luisteren en je kan helemaal stoppen om het te geloven. Maar als we wel luisteren, dan vallen we. En dan liggen we verlamd op de grond. En weet je, soms zijn er momenten waarin het niet in jouw hand ligt. Waarin iets jou wordt aangedaan. Waarin jij deel bent van die onrecht die jou wordt aangedaan. Waar je geen macht over uit kan oefenen. En je bent een slachtoffer en het gebeurt. En je voelt je verlamd en je voelt je gevallen en je voelt je net als die verlamde man bij de poort te wachten op een aalmoes of maar iets om je dag wat op te vrolijken. Dus we herkennen allemaal in ons leven die momenten waarop we gevallen zijn, waarop we of dus zelf een keus gemaakt hebben of naast ons of door ons of voor ons een keus wordt gemaakt waardoor we liggen op de grond. En hoe kunnen wij dan, als wij op de grond liggen, als we zelf die verlamde man zijn, hoe kunnen we dan naar deze wereld zeggen, hey, sta op en loop. Dit is mijn worsteling. Dit is iets waar ik mee worstel. Omdat ik zo naar mezelf kan kijken en zo kwetsbaar kan voelen en zeggen, wie ben ik om naar een verlamde toe te lopen of naar een gebroken mens of naar een mens die in onrecht leeft en dan te zeggen, hey, zilver of goud heb ik niet, geld heb ik niet, wat je zoekt heb ik niet, maar wat ik wel heb is Jezus Christus. Weet je, omdat ik bang ben dat ze naar mij kijken en zeggen, man, je ligt zelf op de grond. Zo zelfbewust kun je zijn. Maar dat is niet hoe wij bedoeld zijn. We zijn bedoeld om te rennen. We zijn bedoeld om een voorbeeld te zijn, zodat we rennend mensen voorbij komen en zeggen, hé, dat wil ik ook. En dan zeggen wij, dat kan. De kracht van God die mij heeft doen rennen, is er ook voor jou beschikbaar. En voordat we naar de wereld dit kunnen zeggen, moeten we het naar onszelf kunnen zeggen. En misschien de grootste moeite die we wel hebben, is genade hebben voor onszelf als we gevallen zijn, in plaats van voor een ander. Heb jij genade voor jezelf? Een van mijn favoriete teksten, die staat in Spreuken, 24 vers 16. En daar staat dit. Een rechtvaardige komt 7 maal ter val, maar telkens staat hij op. Een rechtvaardige komt 7 maal ten val, maar telkens staat hij op. Op het moment dat ik op de grond lig, op het moment dat ik me zo verlamd voel, dan is het de Heilige Geest die mij deze teksten binnenkomt. Hij zegt, Robert, ben jij rechtvaardig? En ik voel me dat niet. Zeker niet als ik lig omdat ik een eigen stomme fout gemaakt heb, omdat ik gerold heb of gelogen heb of wat dan ook. En ik voel me kwetsbaar. En dan zegt de Heilige Geest, ben jij rechtvaardig? En de eerste stem die binnenkomt is, no way. No way ben ik rechtvaardig. In de verste verte, zoals Paulus zegt, ik ben de hoogste of de meeste onder de zondaars. Ik herken dat gevoel. Maar de Heilige Geest zegt, nee. Wie ben jij in Christus? Want de Bijbel zegt dat op het moment dat jij je vertrouwen en je leven hebt gelegd in de handen van Jezus Christus, de opgestane Heer, dan ben jij in Hem rechtvaardig. Dan ben jij in het offer en in de opstanding van Jezus, ben jij rechtvaardig. En de Bijbel spreekt zelfs over dat wij met Hem en in Hem zitten aan de rechterhand van God. En dat is een plek van autoriteit. Dat is een plek van macht, dat is een plek van invloed. Dat is een plek van levensveranderende autoriteit. En die hebben wij in ons leven. En die is niet gebaseerd op onze werken. Die is niet gebaseerd op onze track record, letterlijk, als je aan het racen bent. Die is gebaseerd op het werk van Jezus Christus. En het heeft alles te maken met focus. Want op het moment dat ik op de grond lig en ik ben gefocust op mijn fouten, dan zal ik nooit gaan staan. Maar als ik gefocust ga raken op het feit dat ik een rechtvaardiger ben, dan voel ik weer kracht om te gaan staan. Omdat ik namelijk niet meer mijn ogen op mijn eigen zwakke vlees heb gericht, maar op het leven en het werk van Jezus. Dan kijk ik naar het kruis en dan zie ik dat die leeg is. Dat Jezus daar niet hangt, maar ik ook niet. En ik voel de kracht in mijn lichaam stromen. En ik voel me verkwikt en versterkt om weer te gaan staan, omdat ik vertrouw op Jezus en niet op mijn eigen werk. In Hebreeën 12 staat het zo mooi. Oh, als je tekst uit je hoofd leert, lees deze tekst uit je hoofd. Hebreeën 12 vers 1, daar staat, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. En dat is hier op aarde, maar dat is ook in de hemel. Wij worden bekeken. We worden in de gaten gehouden door de menigte geloofsgetuigen die in de hemel staan en ons aanmoedigen. Maar nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken. Zie, dit is niet nieuw. Dit is niet alleen in jouw leven. Paulus wist dit. We wisten dat we gingen worstelen, dat we verstrikt zouden raken in onze eigen shit. Vergeef me voor mijn woord. Hij wist het en hij zei, laat je niet verstrikt raken. We moeten het afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten wij daarbij, waarbij? Bij het rennen van die race. Bij het rennen van je leven, bij het volbrengen van je leven. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger, de beginner en de eindiger, de voltooier van ons geloof. Want hij, denken aan de vreugde die voor hem lag, liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En daar zit Jezus en in hem zit jij daar ook. Hou je ogen op Jezus gericht en volbreng die race. Ik wil je een filmpje laten zien. Het komt uit 2005, een tijd geleden, voelt zo lang geleden. Maar het is een van de filmpjes die mij zo inspireert. En het is een filmpje van Heather Dornheiden. Een Amerikaanse dame en die gaat rennen in een race. En ik wil gewoon even dat je op haar let. Het duurt 1,5 minuut en dan zijn we weer bij je terug. Wat een held is dit, hè? Wat fantastisch om te zien dat zij valt. En je zou zeggen, stop maar, het heeft geen zin meer. Je moet er maar 1 rondje, dat haal je nooit meer in. Maar zij zegt, ik heb nooit eraan gedacht om te stoppen. Op het moment dat ik val, stond ik weer op en ik ben gaan rennen. En ik heb het doel voor ogen gehouden en ze heeft de race gewonnen. Ze heeft hem niet alleen uitgelopen, dat was ook knap geweest. Maar ze heeft hem gewonnen. Moet je eens voorstellen wat voor potentie dus al in haar zat. Wat misschien zelfs er pas uitkwam omdat ze viel. Jongens, dit zegt zoveel over ons, dit zegt zoveel over jou. Er zit potentie in jou om niet alleen de race uit te lopen, maar om te winnen. Om de race van jouw leven te winnen. En elke keer als jij valt, want die momenten gaan komen, we zijn mensen, we gaan vallen. Is het om je ogen gericht te houden op Jezus. De beginner en de voleinder van jouw geloof. En weer te gaan staan. En niet alleen te gaan staan om de race verder uit te lopen, maar te gaan staan met de vastberadenheid om te winnen. Omdat je weet dat hij die in mij is, sterker is dan hij die in de wereld is. En dat met hem alles wat onmogelijk is, mogelijk wordt. Door de geest van Jezus die in mij en in jou woont of wil wonen. Het is niet zo dat Jezus selectief is met zijn geest. Er staat, hij geeft zijn geest niet met mate. De vraag alleen is, wil jij een open vessel zijn? Wil jij een open container zijn voor de Heilige Geest om in jouw leven te wonen en te werken? Dat is de kracht van Pinksteren. Dat is de oproep van God elke dag opnieuw. Bekeer je tot God. Neem het offer van Jezus aan en de Heilige Geest zal je leven leiden. En elke keer je helpen herinneren. Waarom lig je? Je bent een rechtvaardige. Tuurlijk, je bent gevallen, maar je bent een rechtvaardige. En die gaan staan. Het is tijd om te gaan staan. Het is tijd om je benen recht te zetten en je race te gaan volbrengen. Maar daar stopt het niet. Want het doel van de race is niet alleen dat jij hem zelf uitloopt. Maar tijdens je wedstrijd kom je verlamde mensen tegen. Tijdens jouw wedstrijd zie je mensen aan de poort van de tempel liggen te wachten op alleen maar een aalmos. Misschien is het alleen maar aandacht. Misschien is het een goede tip. En we zijn zo gemakkelijk om dat te geven. Maar dat is niet waar de wereld naar op zoek is. Waar is een verlamde naar op zoek? Die wil gaan staan. Die wil genezing. Die wil kracht in zijn benen voelen. En het is de tijd dat wij alleen niet zelf gaan staan in ons leven. Maar dat we oog hebben voor de maatschappij. Die zo gebroken is, die verlamd is. Juist in deze tijd. Het is tijd dat wij gaan staan. En gaan misschien wel voor die onrecht gaan staan. En zeggen, dit is niet wat de bedoeling is. Ik geef hier geen aalmoes aan. Ik spreek hier de naam van Jezus Christus over. En ik neem de autoriteit die God mij gegeven heeft. En ik zet het onrecht, zet ik recht. De verlamde, die genees ik. De pijn, die maak ik tot blijdschap. Dat is de autoriteit die wij hebben ontvangen als kinderen van God. Heb jij oog voor deze wereld op die manier? Ik kwam er van de week achter dat mensen in mijn vriendenkring last hebben van discriminatie, last hebben van racisme. Ik had dit niet gedacht. Zo naïef ben ik. Het heeft me echt bezig gehouden. En we zijn er geen deel meer van. Wij staan daarboven, niet omdat we beter zijn, begrijp me goed, hè? Niet omdat we beter zijn, maar omdat we weten hoe het voelt om afgewezen te worden. Omdat we weten hoe het voelt om in pijn en kwetsbaarheid te leven. Maar omdat we ook weten hoe het voelt als iemand langskomt en tegen ons zegt, jij bent zo waardevol dat ik mijn leven voor jou geef. En weet je, Jezus gaf zijn leven voor het hele menselijke ras. Niet voor een deel, maar voor iedereen die gelooft. hebben iets beters te bieden dan een aalmoes. We hebben overwinnend leven te bieden. Leven in overvloed. Leven in liefde, in kracht en in acceptatie door God, de schepper van hemel en aarde. In Handelingen 3, vers 16 zegt Petrus dit op een gegeven moment. Als hij naar die melaatse geneest door de kracht van Jezus, worden ze meegenomen, worden ze in de gevangenis gegooid. De wereld zit niet altijd te wachten op wat we te bieden hebben. Maar er wordt in de gevangenis gegooid door de religieuze leiders. En de volgende dag wordt hij eruit gehaald en wordt hij vermaand. En ze zeggen, we willen niet meer dat je dat doet. Je brengt onrust. Nee, zegt hij, ik breng rust. Ik breng gerechtigheid. Maar dan zegt hij dit tegen die religieuze leiders. Het komt door zijn naam. En dat is de naam van Jezus. In Handelingen 3, vers 16. Het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam. Dat deze man, die u voor u ziet, die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in de aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem gezond gemaakt. Wil jij gezond worden? Voel je je verlamd en lig je op de grond en zit je te wachten op een aalmoes en wil jij gezond worden, dan is nu het moment om je geloof te stellen. Niet in een aalmoes, niet in de hulp van deze wereld, maar in de naam van Jezus Christus. En te zeggen, ja, ik wil een kind van God worden. Ik wil hersteld worden door het offer van Jezus. En ik wil vervuld worden door zijn Heilige Geest. Zodat ik niet alleen weer kan staan, maar dat ik zelfs kan rennen. En overtuigd word door een geest om anderen mee te nemen in hun wedstrijd. Ik wil samen met jullie bidden. Maar ik wil je eerst de kans geven, ook al zit je thuis, dat maakt niet uit. Om op dit moment ja te zeggen tegen Jezus. Om ja te zeggen tegen zijn offer. En als je dat wil, steek gewoon in je huiskamer je hand op. Zeg gewoon, ik wil dit. Ik zie het niet, maar God ziet het wel. En die ziet op dit moment je overtuiging en je geloof in Jezus. Zegt, ik wil een kind van God worden. Ik wil mij bekeren richting God. En ik neem Jezus aan als mijn Heer, als mijn Verlosser, als mijn Redder. En mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik zegen jou in Jezus' naam. En ik zeg tegen jou in de naam van Jezus, sta op en loop. En in ieder van ons die Jezus al kent en het gevoel hebt dat ze liggen, dat ze zeggen, wie ben ik om tegen een ander te zeggen, sta op en loop. Ik lig zelf op mijn snuffert. Dan zeg ik op dit moment tegen jou, je bent een rechtvaardige. Je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. En het is niet langer tijd om op jezelf te letten, op jezelf gefocust te zijn. Maar richt je ogen nu op Jezus, op zijn werk. En ga staan. En ga je race rennen om hem te winnen. Maar kijk om je heen. Er zijn mensen die wachten op geld. Die wachten op zilver en goud. Die wachten op een aalmoes. Maar jij hebt Jezus Christus te geven. En zo zegen ik jou in Jezus' naam. Dat de Heilige Geest die in jou woont, jou vervult. Jou vervult met liefde en met passie. En jou onrust geeft over onrecht. Op het moment dat jij onrecht ziet, dat je verlamming ziet, dat je onrust ziet, is dat je ervaart dat jij hiervoor geroepen bent. Voor deze tijd, voor deze mogelijkheid. En daarin gaat stappen in de naam van Jezus. En onrecht recht gaat maken. En gaat uitspreken tegen onrecht. En de liefde van God gaat proclameren in elke manier mogelijk. Zo zegen ik jou in Jezus' naam. Amen.